Geert Wilders begon met één zetel. Ruim 20 jaar later kan Politiek Den Haag niet meer om hem heen. Hoe kreeg één politicus zoveel grip op het politieke debat, zelfs in de jaren waarin hij niet regeerde? In deze aflevering onderzoeken we hoe Wilders de rechterflank opnieuw vorm gaf en waarom daar steeds nieuwe uitdagers en protestpartijen opstaan. Daarover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja, in de vorige aflevering hebben we natuurlijk gehad over de echte voorlopers op de rechterkant. We hadden het over Bolkestein, we hebben het over Janmaat gehad en natuurlijk over Pim Fortuyn. In de periode dat Pim Fortuyn vermoord werd, was Geert Wilders toen al politiek actief?
Dat was hij zeker toen nog als gewoon Kamerlid van de VVD. We hadden natuurlijk besproken dat hij eerder fractiemedewerker was geweest, onder meer bij Bolkestein, en daar veel had geleerd. En toen in 2002, toen Fortuyn werd vermoord, was Wilders een gewoon Kamerlid dat meeliep bij de VVD en daar een fractie zat.
En was hij toen meer van de VVD-partijdiscipline of was hij zelf ook al zo vocaal als hij nu is?
Nou, dat begon te komen, nog niet in 2002, maar dan gaan we echt al toe naar het breekpunt toen voor Wilders bij de VVD. Van waarom vertrok hij nou uiteindelijk? Hij zat altijd al wel aan de rechterkant van de VVD. Kijk, de VVD, dat hebben we wel eens eerder geschetst, is natuurlijk een partij met vleugels. Tegenwoordig zien we dat ook enorm. Maar toen ook al. En Wilders zat toch wel, was niet per se het meest opvallende Kamerlid. Maar zat wel al was pleitbezorger van een stevige rechtse koers. En ik denk dat uiteindelijk ook de invloed van Bolkestein op Wilders is enorm groot geweest. Maar ook Fortuyn had zijn invloed op Wilders. Al was het maar om te laten zien dat je met een ander radicaler geluid, veel uitgesprokener en controversiëler geluid en opvattingen, er een pad voor je lag in de Nederlandse politiek. Dat was natuurlijk het succes van uiteindelijk, Fortuyn werd vermoord voor de verkiezing, maar wel het succes van de LPF en de stemmen die zij haalden in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen, dat daar toch bij Wilders wel een soort inzicht ontstond dat het ook anders kon.
En als we het dan hebben over de misschien inhoudelijke politieke vorming, is hij dan meer van de Bolkestein of meer van de LPF of misschien Pim Fortuyn?
Ja, inmiddels denk ik wel dat je kan zeggen dat hij vooral zijn eigen vorming is. En daar zitten nog altijd wel trekjes aan van Bolkestein. Maar ik denk dat als we kijken naar de beginnende Wilders, dan zitten daar nog heel veel ook trekjes van Fortuyn aan. En is hij bijvoorbeeld toch die koers van de VVD, die als het over economie gaat, dan zie je dat echt, de VVD is een partij die staat voor de vrije markt, voor marktwerking op heel veel terreinen in de samenleving. En dat Wilders daar eigenlijk al heel snel ook naar links stuurde, als het ware, met zijn eigen partij. Met een sociaal-economisch links programma dat eigenlijk heel erg voor staatsingrijpen was, voor een grote verzorgingsstaat. Maar voor we daar bij aankomen, heb je natuurlijk nog wel dat Wilders moet breken met de VVD. En dat doet hij uiteindelijk in 2004. En dan gaat het niet over de thema's die we net hadden. Dan gaat het uiteindelijk vooral over Turkije.
Ja, Turkije inderdaad. Ja, ik heb het zelf ook nog eventjes opgezocht. Uiteindelijk was er toen sprake van dat Turkije eventueel lid zou worden van de Europese Unie.
Ja.
En zelfs apparatschik, VVD-apparatschik Wilders dacht toen van dit over mijn lijk.
Ja, in 2004 had hij al, liet hij al zien dat hij wat eigenzinniger was of werd. Samen met Gert-Jan Oplaat, iemand die uiteindelijk bij de BBB terecht is gekomen vele jaren later.
Alles komt samen. Hè?
Toen waren ze allebei nog VVD-Kamerlid. Schreven ze een eigen manifest. Dat heette Rechts op je doel af. En daarin hielden ze eigenlijk een heel pleidooi. Dat ging niet alleen over Turkije, wat het uiteindelijke breekpunt werd, maar ook over strenger straffen bij misdrijven. De maximum snelheid verhogen op de snelweg. Het uitzetten van radicale imams. En bijvoorbeeld dat de VVD niet meer in een paars kabinet zou moeten stappen. Maar dus ook Turkije. En zij schreven toen al, Oblaat en Wilders, dat de VVD er nooit mee zou mogen instemmen dat Turkije lid zou worden van de Europese Unie. En uiteindelijk, zij schreven dat, daar was toen veel gedoe over, maar later eiste de VVD dat jaar van Wilders dat hij onderschreef dat als Turkije toch aan bepaalde voorwaarden zou voldoen, waarmee ze dus recht hadden op dat lidmaatschap van de EU, dat hij daar dan wel mee moest instemmen. Want als Turkije daaraan voldoet, hoe klein die kans ook is, dan tellen die regels en daar houden we ons dan aan, was het standpunt van de VVD. En dat, die eis die hem eigenlijk werd opgelegd, dat is wat het breekpunt werd voor Wilders om te vertrekken bij de VVD en zijn eigen zeteltje mee te nemen en als solo te gaan.
Nu, we moeten altijd rekening mee houden dat de Geert Wilders van toen misschien toch nog wel echt een andere Geert Wilders is dan de Geert Wilders van nu. Want die van nu, die kennen we vooral als iemand die toch ook wel gebruik kan maken van het politieke moment. Misschien soms ook wel het politieke moment zelf uitkiest, bijna inplant. Was dit spontaner?
Ik denk het eigenlijk niet. Als je zeker kijkt met de ontwikkeling die Wilders heeft doorgemaakt en eigenlijk dit talent, want dat is het wel van Wilders, dit politieke talent dat hij heeft, denk ik dat hij al bij fortuin aanvoelde dat een ander, radicaler rechtsverhaal potentie had in Nederland. Dat daar kiezers daar behoefte aan hadden. En door het uiteindelijk, je zou toch wel kunnen stellen het te forceren, eerst met dat manifest, met Oplaat, en daarna dus ook die weigering om akkoord te gaan met een eventueel lidmaatschap van Turkije van de Europese Unie. Denk ik dat het hem ook wel in die zin goed uitkwam om die breuk te forceren. Het is niet dat daarna het pad voor Wilders meteen duidelijk was hoe het dan wel verder moest. Je ziet dat hij daarna in die periode, het kabinet Balkenende 2, dat zat er toen en dat regeerde gewoon door. Dat leverde wel, is waar, een zeteltje aan steun in natuurlijk in de Tweede Kamer, maar dat viel niet of zo. Dat in die paar jaar Wilders zelf aan het zoeken was hoe die verder moest. Hij flirtte eigenlijk met een groepje ex-fortuinisten, waaronder Joost Eerdmans bijvoorbeeld, om te kijken of daar aansluiting mee was te vinden. Ook met Marco Pastors sprak hij veel in die tijd en werd er echt gekeken naar hoe een conservatieve Nederlandse politieke partij zou kunnen worden opgericht die in het gedachtegoed van bijvoorbeeld Fortuin zou staan. Maar uiteindelijk valt het kabinet Balkenende 2 en registreert Wilders de partijnaam PVV, Partij voor de Vrijheid. Met de kenmerkende, tenminste inmiddels kenmerkende mail als logo.
Ja.
En kiest hij eigenlijk zijn eigen pad weg van de fortuinisten. Die komen eigenlijk met een soort eigen beweging ook nog, 1NL. Maar die halen geen kamerzetels in 2006 bij de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. En Wilders doet dat wel. En niet zomaar. Hij haalt er 9. Wat voor die tijd toch onverwachts was. Het is niet dat het succes van de LPF vergeten was. Die waren natuurlijk veel groter. Maar dat Wilders dat zomaar kon doen. En met een veel radicaler programma ook dan nog eigenlijk wel dan Fortuin. Maar zeker ook dan de VVD. Met veel hardere teksten over bijvoorbeeld de islam. Was dat in die zin wel een shock.
Nu om terug te kijken op die breuk bij de VVD. Kijk, we noemen het hier toch ook wel politiek talent. Maar als je wat kritischer bent, zou je kunnen zeggen dat het toch ook de kunst van de wegloper is. Hè? En dat het de eerste keer is wanneer hij het doet. En een trucje is wat hij nog wel een paar keer gaat herhalen.
Het behoort tot zijn vaste repertoire, zou je kunnen zeggen. Denk ook wel dat hij toch juist dat talent of het gevoel voor politieke opportuniteit, dat gewoon heel sterk ontwikkeld is bij hem. Ik denk wel dat je inmiddels zou kunnen afvragen of dat misschien wat sleets is geworden. Maar zeker daarna zie je toch wel dat Wilders dat momentum vaak wel goed weet uit te kiezen. Zeker op de lange termijn. Wilders wordt heel vaak afgeschreven in de politiek, dat hij sleets is geworden. En toch weet hij iedere keer wel weer terug te komen. Dat gaan we denk ik gedurende de hele aflevering eigenlijk wel zien. Want ook toen hij wegging bij de VVD, was het ook een beetje, nou, kansloze missie bijvoorbeeld met zijn eigen partij toen dat uiteindelijk de PVV werd. Maar ja, met in één klap 9 zetels halen, bewees hij al die twijfelaars en criticas. Dus wel meteen hun ongelijk.
Ja, en met dus in één klap 9 zetels halen, kreeg je er opeens 8 collega's bij.
Ja.
Hierin zien we ook meteen niet alleen wat hij van Pim Fortuyn heeft geleerd, maar ook wat hij van die LPF heeft geleerd. Want hij structureert de partij toch op een andere manier dan de meeste clubs dat hebben.
Ja, je ziet eigenlijk dat Wilders, nou ja, misschien zelfs een soort angstbeeld heeft gekregen van Fortuyn of eigenlijk van de LPF-toestanden. Namelijk chaos, verdeeldheid, elkaar de hersenen bijna inslaan als partijgenoten. Dat hij dat niet wil. Dus hij richt wel een partij op, maar wel een waar hij het enigste lid van is. En dus ook alle zeggenschap heeft nog tot op de dag van vandaag. En dat is zeker in die tijd is dat gewoon een heel andere vorm om een politieke partij op te richten. Daar is ook dan al kritiek op. Maar Wilders weet zowel eigenlijk zijn eigen mensen zelf te selecteren. En is ook al in dat selectieproces veel harder en kritischer dan dat bij de LPF was. Waar eigenlijk toch veel opportunisten ook op afkomen. Wilders heeft daar iets minder last van, omdat het een veel groter waagstuk is om bij de PVV aan boord te stappen. Hij was helemaal niet het bewezen populaire stemmenkanon zoals Fortuyn dat wel al was toen hij met de LPF aan landelijke verkiezingen ging deelnemen. Dus daar heeft hij ook een soort voordeel van, dat hij nog niet zo bewezen populair is.
En dan haalt hij die 9 zetels, dan ga je, dat hebben we ook wel in het recente verleden gezien. Als je dan van een eenpitter inderdaad bijna 10 zetels gaat, dan word je natuurlijk meteen wel serieus genomen door de rest van de Tweede Kamer. Hoe veranderde het debat in de Tweede Kamer toen hij groter werd? Zowel vanuit Geert Wilders, die dus misschien wel meer te vertellen had, naar ook hoe hij bestreden werd.
Het is dan vooral de
We hebben het dan ook over, denk ik, Alexander Pechtold, Femke Halsema, Jan Marijnissen, die dan nog allemaal in de Kamer zitten.
Het is vooral dat Wilders met zijn radicale uitspraken over bijvoorbeeld de islam echt wel walging oproept eigenlijk bij al die mensen die je net opnoemde. Maar ook dat hij makkelijker buiten de orde is te verklaren of te verplaatsen eigenlijk. Omdat het zo ver af ligt van hoe je tot dan toe debatteert in stijl, persoonlijke aanvallen die er toen ook wel waren, maar niet op die manier. Maar ook in de teksten die hij buiten de Kamer doet en de plannen waarmee hij dan komt. Er is veel te doen over de Deense cartoons die jaren die getekend werden van de profeet Mohammed. Wilders die dat ten volle uit verdedigt op zijn eigen site van de PVV, die doorplaatst daar allerlei teksten bij zet. In verschillende interviews in kranten vergelijkt hij de Koran, het heilige boek van de islam, met Mein Kampf, het boek van Adolf Hitler. En dat is voor die tijd. Kijk, Fortuyn had wel kritische noten over de islam geplaatst. Pleitte voor of tegen artikel 1 van de grondwet. Maar Wilders gooit daar allemaal nog veel meer, gaat nog veel verder daarin. In 2008 komt hij uiteindelijk met Fitna, de extreem kritische film op de islam, waarin hij allerlei Koranverzen in het eerste deel aanhaalt en plaatst daar beelden bij van terreuraanslagen die door moslim-extremisten zijn gepleegd. Dus dat is, er was heel veel kritiek dat hij hem überhaupt uitbracht, die film. Maar je ziet wel dat er een soort discussie over de vrijheid van meningsuiting op dat moment echt op gang komt. Het is de VVD van Mark Rutte die bijvoorbeeld een zogenoemde vrijdenkersruimte in de Tweede Kamer bepleit bijvoorbeeld, waarin je dus eigenlijk alles kan zeggen, doen, noem maar op, wat je wil. Dus het hele maatschappelijke debat gaat over ja, wat kan eigenlijk en wat niet? En nou ja, de tegenstanders van Wilders, dus, zeker op links, dus Marijnissen, Pechtold, Halsma, ja, die verketteren hem in die zin daarom dat hij veel en veel te ver gaat.
In deze periode, ook wanneer Fitna uitkomt, is dat ook wanneer zijn beveiliging begint? Of is die al eerder nodig?
Die is al eerder nodig. Dat begint eigenlijk al heel gauw in 2004, dat hij voor het eerst beveiligd wordt. Verder zegt Wilders eigenlijk in al die jaren hooguit sporadisch iets over de beveiliging die hij nodig heeft en wat het met hem doet. Hij heeft als verleden jaar in aanloop naar de Kamerverkiezingen geloof ik gezegd dat hij vooral autorijden en boodschappen doen mist. Maar het is ja, eigenlijk al heel snel, zodra hij zich ja, steviger, radicaler uitlaat, zeker over de islam, is dat nodig. Omdat hij ook als eenpitter al bijvoorbeeld in die cartoondiscussie zich mengt en dan ja, allerlei bedreigingen ontvangt, helaas natuurlijk.
Ja, en dit decennium van 2000 tot 2010, dat is ook natuurlijk wel een tijd waarin er heel veel werd gedebatteerd over de islam en over moslim-extremisme. En
ja,
hij heeft daar in die periode echt wel zijn soort merk echt opgezet.
Nou, dat is wel echt het. Dus als je kijkt naar hoe hij de PVV positioneert aan het begin, dan is het al first and foremost, als allereerste, is het een anti-islampartij, een anti-migratiepartij ook. Maar die islamkritiek is eigenlijk het allerfelst van alle standpunten die hij heeft. Hij heeft het ook bijvoorbeeld wel over de AOW-leeftijd. En bijvoorbeeld bij die eerste 9 Kamerleden zit ook Fleur Agema die het over de zorg heeft. En Dion Graus die met de dieren komt. Maar het belangrijkste is echt die islamkritiek. Hij heeft het over een bedreiging voor de samenleving. Hij wil in de grondwet verankeren dat de Nederlandse joods-christelijke cultuur dominant is. Hij zegt dat als hij heeft het over vloedgolven aan islamisten die Nederland overspoelen. Dat is echt de retoriek van Wilders in die jaren. En dat is het natuurlijk nog steeds. Maar zo positioneert hij de PVV. En dat is toch anders dan hoe bijvoorbeeld de LPF van Fortuyn werd neergezet. Wat ook heel veel kritiek had over integratie en over hoe er werd samengeleefd, over normen en waarden. Maar Wilders gaat daar dus in zijn kritiek op de islam ja, echt verder en is veel harder en meedogenlozer.
En terwijl Geert Wilders met zijn PVV in opkomst is, is ook de jonge Mark Rutte, die groeit dan in de periode ook uit tot VVD-leider, wint op een gegeven moment de verkiezingen, mag zijn eerste kabinet gaan vormen, kijkt om zich heen en ziet Geert Wilders.
Nou, zo snel ging dat niet. Het pijnlijke voor Rutte is dat toen hij voor het eerst lijsttrekker was van de VVD en nog niet in 2010 die verkiezingen won, maar dat hij juist minder stemmen kreeg natuurlijk dan Rita Verdonk, de nummer 2 toen op de VVD-lijst.
Ja, dat zat al een tijd tussen,
lijst. Maar dat ook toen Geert Wilders als ex-VVD'er, dus in 2006, meer stemmen kreeg dan Rutte op zijn VVD-lijst. En dat was toch wel heel pijnlijk. Laat ook al zien dat de PVV natuurlijk echt een eenmanspartij altijd is gebleven, waarin de lijsttrekker eigenlijk zo alle stemmen opeist en de rest van de partij veel minder bekend is. Maar dat zit daar nog even voor. En dan inderdaad in 2010 wint Rutte op het nippertje de verkiezingen met de VVD tegenover de PvdA van Job Cohen.
Ja.
Zij spreken ook nog met elkaar, of formeren. De formatie gaat aan de gang. Omdat de PVV van Wilders ontzettend groot is gegroeid. Ze hadden 9 zetels. Ze gaan in één klap door naar 24 zetels. Zijn daarmee de derde partij van Nederland. En zorgt zo voor een ontzettend moeilijke formatie. Omdat hij dus zo groot is gegroeid. Dat er een worsteling is. Ja, kan je met hem, met iemand die dus 2 jaar eerder nog Fitna heeft uitgebracht, met alle radicale uitspraken, kan je die in de regering opnemen? En wie wil dat dan mogelijk maken? Maar ook kan je hem negeren als blijkbaar kiezers dus aangeven met nou, hun stemmen dat ze Wilders zo groot maken, de derde partij van Nederland. Dat is ja ongekend en zorgt voor heel veel frictie of discussie bij de VVD allereerst. Want die willen ook echt zeker niet samen met de PvdA in een kabinet stappen.
Nee, maar ook niet met...
Maar ook niet met de PVV. En uiteindelijk is daar geen blokkade tegen. Alleen de vraag is, hoe kan je dat dan mogelijk maken? En nou ja, dan kom je bij het CDA, bij de Rijnhallen en het congres uit. En zie je eigenlijk dat die omgang met de PVV zo'n groot vraagstuk is. Dat een middenpartij als het CDA, die na de afstraffing die Balkenende na vier regeerperiodes zijn partij oplevert als het ware. Dan zie je dat eigenlijk dat vraagstuk, hoe ga je om met een radicaal rechtse partij zoals de PVV, dat gewoon in staat is om een gevestigde middenpartij met een lange geschiedenis gewoon uiteen te splijten en een litteken in het CDA te veroorzaken dat, nou ja, ik zou zeggen 15 jaar gekost heeft voor het een keer geheeld was.
Ja, want die partij is toen echt verscheurd, hè? Je hebt daar echt prominente Kamerleden die toen weggelopen zijn.
Ja.
Hierspalling en dat soort...
Ja, en uiteindelijk kiest in dat op dat congres, wordt ervoor gekozen om de gedoogconstructie, zoals die dan bedacht is, dus de PVV levert steun aan het kabinet, maar levert geen ministers, om dat te steunen met een meerderheid, geen nipte, ook geen ruime meerderheid. Er wordt voorgestemd, maar de discussie is zo fel en verbeterd dat uiteindelijk met Ad Koppejan en Kathleen Ferrier,
oh ja,
je twee dissidenten hebt in de CDA-fractie die het er eigenlijk mee oneens zijn dat de partij dit doet, maar niet hun zetel inleveren en ook niet zelf weggaan. Dus het is, dat laat zien hoe diep de wonden bij het CDA worden geslagen door dat hele vraagstuk van wel of niet meedoen met de PVV. Maar uiteindelijk komt het kabinet Rutte 1, een gedoog kabinet er dus, wel omdat het CDA akkoord is en de PVV dus geen ministers levert, maar wel invloed heeft op het kabinetsbeleid van Rutte 1.
Was dit nou, deze gedoogconstructie, was dat nou iets wat Geert Wilders perfect uitkwam in die tijd?
Ja, ik denk wel dat voor Wilders het een heel aantrekkelijke positie was om de positie van de PVV in het Nederlandse politieke landschap definitief te bestendigen. Je hebt uiteindelijk invloed op de macht. Je hebt weliswaar geen ministers, maar je bestuurt wel mee. En Wilders laat dat ook echt gelden. Er zijn in dat kabinet van kabinet Rutte 1 een aantal punten. Natuurlijk over asiel en migratie en integratie. Maar toch ook wel veiligheidsthema's die de VVD ook graag harder wil aanvliegen. Dus met zwaardere straffen bijvoorbeeld, waarin ze elkaar vinden. Dus nou, dat zijn wel ook echt PVV-afdrukken op het kabinet Rutte 1. En ook uiteindelijk, daarna klapt het erop, maar toch in 2010 besluiten ze nog dat de AOW-leeftijd wel omhoog moet vanaf 65 jaar. Maar de eerder voorgestelde 67 jaar gaat het niet worden. Wilders is het die zegt, ik trek mijn grens bij de leeftijd, AOW-leeftijd van 66 jaar. En geen maand ouder. Dat zijn een paar punten die echt de PVV inbrengt. En daarnaast ga je dus zien dat Wilders, nou ja, dat heeft de verantwoordelijk minister voor asiel en integratie, Geert Leers, later ook wel gezegd. Dat Wilders gewoon continu bij hem op de stoep staat. Om dat hardere immigratiebeleid ook echt vorm te geven.
Ja, ik denk dat het misschien ook nog wel goed paste, omdat het ook een manier is om binnen de macht te zitten, maar nog steeds de outsider te zijn. En er is iets aan Geert Wilders, dat ook al is hij de Nestor van de Kamer, hij zit er langer dan ieder ander. En zelfs in het laatste kabinet waar hij onderdeel van is geweest, hij nog steeds aanvoelt als iemand die er buiten staat, buiten het Haagse.
Ja.
En dat heeft hij altijd weten vast te houden.
Ja, en dat is ook in hoe dat kabinet Rutte 1 gaat. Hij is dus ja, hij wordt ook de buitenboordmotor genoemd en zo. Maar hij kan dus wel sturen. En dat vangt dat woord zo lekker. Omdat hij wel heel veel sturende werking geeft aan het kabinet. Zonder dat hij zelf direct aan de knoppen en dus ook verantwoordelijk is voor alle vervelende keuzes. En als dus in 2012 een aanvullend bezuinigingspakketten nodig zijn, dan trekt hij de stekker eruit. Dan wordt hij getypecast als wegloper, dat hij geen verantwoordelijkheid wil nemen. Terwijl Nederland natuurlijk met de economische en financiële crisis dat wel nodig heeft, volgens vooral Mark Rutte, die daar woedend over is. Maar in die gesprekken, en dat is later ontkend, maar de Volkskrant brengt dan uit dat Wilders nog heeft aan zo lopen sturen op een soort compromis dat hij toch gaat tekenen voor die sociaal-economische bezuinigingen. Dus dat extra bezuinigingspakket. Maar dat dan als soort zoenoffer voor hem Leers wordt weggestuurd. Omdat hij te slap zou zijn op asiel en migratie. Zodat dat een soort compromis zou kunnen zijn. Nou, uiteindelijk komt het daar niet van. Wilders ontkent dat dit ooit is gebeurd.
Bijna Trumpiaans, hè?
Bijna Trumpiaans, ja. Zou je kunnen zeggen. Of is Trump dan een goede Wilderiaanse leider met dat soort personeelsbeleid? En uiteindelijk klappen die katshuisbesprekingen tussen de drie partijen tot grote woede van Rutte.
Je hebt net al wat verteld over de breuk die ontstaat bij Rutte 1. Daarna wordt Geert Wilders echt een beetje in de ban gedaan. Rutte zet hem echt wel buitenspel en dat verandert zijn politieke leven en ook al substantieel zijn rol ook in de Kamer. In die tussentijd is zijn macht nog steeds wel, of tenminste zijn invloed te voelen, maar zijn macht wat minder. En komen er ook echt wel wat nieuwe concurrenten op de rechterflank. Hierover gaan we het meer hebben volgende week, waarin we het echt gaan inzoomen op de, ja, misschien wel de concurrenten en ook wel de kinderen van Geert Wilders. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Wil je meer politiek? Schrijf je dan gratis in voor de wekelijkse nieuwsbrief EW Politiek, geschreven door Victor Pak. Dat was hem voor nu. Tot donderdag, Victor.
Tot donderdag.